Stuk 15, vers 14 tot 21. Wij lezen met elkaar uit Herziende Statenvertaling, Romeinen 15, vers 14 tot 21, waar staat: nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ikzelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders, als om u hieraan te herinneren, vanwege de genade die mij door God gegeven is om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus, in de dingen die God aangaan, want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. Vers 20. En evenzo stel ik er mij eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was, om niet op het fundament van een ander te bouwen, maar zoals geschreven staat: zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Prachtig bijbelgedeelte. En dan zeggen we tegen elkaar aan het einde van zo'n schriftlezing het woord Gods: zalig en ieder die het woord van God hoort en het ook toepast op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Halleluja. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, dat er in de wereld op handtekeningen gejaagd wordt, is denk ik algemeen bekend. Er wordt gejaagd op handtekeningen van celebrities, beroemdheden, zeg maar. Maar dat dat fenomeen zich ook in de christelijke kerk voordoet, dat was nieuw voor mij. Het was tijdens een internationale christelijke conferentie in Amsterdam voor rondreizende evangelisten, dat de een na de ander zich in een rij opstelde om een handdruk, een praatje en of handtekening te bemachtigen van een of andere beroemde christelijke spreker, evangelist, schrijver. En om een praatje te maken, om een beetje in de schaduw van deze man te staan. Nu, deze beroemdheden, tenminste dat wat wij beroemdheden noemen, deze celebrities, zijn net als wij allemaal gewone mensen van vlees en bloed, die ook wel eens hun kleren binnenste buiten aantrekken. Dat doen we allemaal wel eens een keer. Weet je, ik heb me nooit in zo'n rij opgesteld. Ik heb daar gewoon niet de vrijmoedigheid voor. Maar, geloof het of niet, bij toeval gebeurde het dat Josh McDowell, dat is een bekende Amerikaanse apologeet, naast mij kwam zitten. En na een informeel gesprekje over het verloop van de conferentie overwon ik mijn schroom en vroeg: mag ik uw handtekening? En zo waar, ik heb de handtekening van Josh McDowell. Alleen, ik begrijp nog steeds niet waarom hij niet om mijn handtekening heeft gevraagd. Ja. Weet je, als dat één bekende christelijke schrijver is die wij allemaal wel zouden willen ontmoeten, dan is dat denk ik de apostel Paulus. Onder inspiratie van de Heilige Geest van God schreef hij 13 van de 27 Nieuwtestamentische Bijbelboeken. Misschien schreef hij wel 14, maar van de Hebreeënbrief zijn we niet helemaal zeker. Wat een geweldig voorrecht om door de Heer gebruikt te worden als een belangrijk schrijver, de belangrijkste schrijver van het Nieuwe Testament. Zijn boeken en brieven hebben ons aller leven diepgaand beïnvloed. We noemen hem met opzet de schrijver, niet de auteur, De Heere God is de auteur van de Bijbel. Paulus schreef onder inspiratie van de Heilige Geest. Dus we noemen hem niet de auteur, maar wel de schrijver. Daarbij is Paulus de sleutelfiguur geweest bij de verspreiding van het evangelie onder de heidenen en de vestiging, de stichting van talloze plaatselijke gemeenten in de toenmalig bekende wereld. Zou het niet wat zijn om hem als het ware even de hand te kunnen schudden? Een paar woorden te kunnen wisselen? Ik denk trouwens, broeders en zusters, dat Paulus zelf wat zou zijn voor alle mensen vereren. Dat hij daar eigenlijk helemaal niets mee te maken zou willen hebben. Toch, we kunnen hem wel wat beter leren kennen. Want na 14,5 voornamelijk leerstellige en pastorale hoofdstukken doet hij bij de afronding van zijn brief aan de Romeinen een aantal uiterst persoonlijke mededelingen waardoor wij de man achter de schrijver wat beter leren kennen. Daarbij gaat het er niet om Paulus om een voetstuk te zetten. Immers, ook hij was maar een gewoon mens en ik denk dat ook hij wel eens zijn kleren binnenste buiten heeft aangetrokken. Hij was maar een gewoon mens van vlees en bloed. Met zijn fouten en gebreken, met zijn lek en zijn gebrek. Maar juist in zijn persoonlijke zwakheid is de kracht van de Heilige Geest manifest geworden. Daarom ook dat wij zoveel van hem kunnen leren. Paulus is voor ons allen een voorbeeld tot navolging, een rolmodel. Hij zelf zegt dat met deze woorden. Wees mijn navolgers, wees navolgers van mij, zoals ik navolger ben van Christus. Nou, laten we dat maar gewoon doen en van de apostel Paulus leren. Nu, bij de overdenking van ons schriftgedeelte gebruiken wij de volgende indeling. Allereerst zijn respect, het respect voor zijn medegelovigen. Het respect voor zijn medegelovigen. Ten tweede zijn roepingsbesef. Zijn roepingsbesef. Ten derde zijn afhankelijkheid, zijn ootmoedige levenswandel. En als vierde zijn toewijding als zendingspionier. Zijn toewijding als zendingspionier in vers 20 tot 21. Maar we beginnen bij het begin. Allereerst het respect voor zijn medegelovigen. Dat is een belangrijke, broeders en zusters. We gaan vandaag heel veel praktische lessen leren. Voor hoe wij met elkaar horen om te gaan. En dat komt soms dichtbij. Soms doet het wel een beetje pijn. Word nou niet direct boos op mij. Kom nou niet meteen naar de dienst naar me toe en zeg: ja, je bedoelt dat mij zeker. Ik heb niemand van u op het oog. En ik heb u allemaal op het oog. En mezelf op de eerste plaats. Ik ben zelf de eerste bepreekte. Maar we beginnen dus met het respect voor onze medegelovigen en wat we van Paulus kunnen leren. Lees maar mee, we wandelen systematisch door de tekst heen, vers 14. Nu ben ik ervan overtuigd, mijn broeders, ook ikzelf met het oog op u, dat u zelf ook vol bent van goedheid, vervuld met alle kennis, in staat ook elkaar terecht te wijzen. Nou, bedenk dus goed dat hier de... ja, ik noem hem toch maar even zo, de grote apostel Paulus aan het woord is. De man aan wie de Heer Jezus op de weg naar Damascus persoonlijk is verschenen, die krachtdadig is bekeerd en geroepen is tot een internationale, een wereldwijde bediening. De man die 13 van de nieuwtestamentische boeken geschreven heeft, waarvan gezegd wordt dat hij de wereld van zijn tijd in opschudding gebracht heeft. Hij schrijft aan een aantal relatief jonge mensen, jonge christenen, die nog niet zo heel lang op de weg zijn, ja, die nog een lange weg hebben te gaan. En toch, hij complimenteert hem voor een aantal opmerkelijke zaken. Hij heeft oog voor wat God in hun leven aan het doen is en geeft daar woorden aan en spreekt het naar hen uit. Als eerste zegt hij dat zij vol zijn van goedheid. Vol van goedheid. Nou, dat is wat. Komt de apostel Paulus via een brief je gemeente binnen en die geeft je een compliment en die zegt tegen de gemeente: jullie zijn vol van goedheid. Het Griekse woord wat hier vertaald wordt met goedheid wordt maar op 3 andere plaatsen in het Nieuwe Testament gebruikt. Het wordt gebruikt als vrucht van de geest, als vrucht van de levenswandel, wandel in het licht, en 3 als gebed voor de Thessalonicenzen. De christenen in Rome waren vervuld altijd vol van goedheid. In hun doen en laten lieten zij zich leiden door de hoogste morele en ethische waarden. En in feite zegt de apostel Paulus hier dat de goedheid van de Heere God zichtbaar wordt in hun leven. De eigenschap van Gods goedheid wordt manifest in de gemeente van Rome. Wat geweldig moet het zijn geweest voor de broeders en zusters om dat te horen. Dat woord goedheid, dat wijst ook op praktische hulpverlening. En in het licht van het voorgaande hoofdstuk is het goedheid, deze goedheid, een eigenschap die rekening houdt met de zwakken in het midden van de gemeente. Wat een compliment voor deze betrekkelijk jonge christen. Het zal je maar gezegd worden. En dan ook nog door de apostel Paulus. De vrucht van de geest, goedheid, het karakter, de karaktereigenschap van God, goedheid, wordt zichtbaar in jullie leven. Ja, ze gaven oprecht om andere mensen en gaven er alles voor om geheiligd te leven, waren vol van goedheid. Wat heerlijk dat apostel Paulus dat niet alleen maar gedacht heeft, maar dat hij daar ook woorden aan gegeven heeft. Hij geeft hen een welgemeend compliment. En ook waren zij ten tweede vervuld met al de kennis. Paulus had een hoge pet op van de gelovigen in Rome. Hoewel hij een voornamelijk leerstellige brief schreef, gaat hij er toch van uit dat zij reeds veel van deze kennis bezaten. En was zijn schrijven niet meer, dat zegt hij in het volgende vers, dan een herinnering. Een herinnering om datgene wat ze reeds wisten wakker te houden. Nou, dat is een typische apostolische opdracht. Het gaat er niet om dat wij in de gemeente iedere keer wat nieuws horen. Dat je creatief, nieuw, vindingrijk en origineel moet zijn. Broeders en zusters, daar gaat het niet om. Petrus zegt dat zo. Ik zal het niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt ben. En ik acht het juist zolang ik in deze tent, in dit lichaam ben, u op te wekken door de herinnering hieraan. De herinnering. Het gaat erom niet iedere keer wat nieuws te leren, maar opnieuw herinnerd te worden aan de belijdenis van je lippen, de belijdenis van je hart. En dat hebben we allemaal bij tijd en wijle nodig. Misschien dat je het al talloze malen gehoord hebt, maar we vergeten het op het moment dat het erop aankomt. Het gaat er niet om dat we in de gemeente nogmaals iedere keer wat nieuws te horen krijgen. Wij moeten herinnerd worden aan datgene wat we weten en belijden. Maar dat is wel een groot compliment. Door te zeggen dat ze met alle kennis vervuld waren. Ze hadden kennis van de Heilige Schrift, maar ook kennis van de wil van God voor hun leven. Ze hadden kennis van God door de omgang met de Heere God. Ze waren vervuld van alle kennis. Leefden onder invloed van deze kennis. En het gaat hier niet om louter intellectuele kennis. Nee, ze leefden onder invloed van deze kennis. Hun doen en laten werd bepaald door de kennis vanuit Gods woord. Hun leven werd gecorrigeerd door het woord van God. Ze lieten zich door het woord Gods gezeggen. Met andere woorden, de totaalsom van hun leven stond onder invloed van die kennis. Ze leefden dus niet bij hun religieuze gevoelens, bij hun religieuze ervaringen, maar bij de kennis Gods. Paulus had een hoge dunk van hen. Ten derde complimenteert hij hen omdat ze elkaar konden terechtwijzen. Zie je dat? Ik wil even dat je dat in je Bijbeltje ziet. Buig je hoofd maar even naar beneden, lees het maar even, want het staat er echt. Hij prijst hen omdat ze elkaar konden terechtwijzen. Dat woord terechtwijzen duidt op het corrigeren van elkaars denken. Het corrigeren van elkaars gedachten. Ze waren in staat om elkaars denken te corrigeren. En wanneer je denken gecorrigeerd wordt, wordt uiteindelijk ook je leven gecorrigeerd. Wordt je leven op het rechte spoor gezet. Je bent als het ware ontspoord en ze waren in staat om elkaar weer op het goede spoor te zetten. Met andere woorden, de gelovigen in Rome waren in staat elkaar pastoraal te begeleiden. En zo behoort elke plaatselijke gemeente te functioneren. Dat kan en mag niet aan de professionals, aan de oudsten of een voorganger worden overgelaten. Dit is de taak en opdracht van elke gelovige in Christus. En in die gemeente, waar de gelovigen toenemen in genade en kennis van de Heer Jezus, is men ook in staat om elkaar terecht te wijzen, elkaars denken te corrigeren, om ontspoorde broeders en zusters weer in het spoor van de Heer, het spoor van het woord te krijgen. En daarmee elkaars leven zegenrijk te beïnvloeden. Zo behoort een plaatselijke gemeente te functioneren. Dus je kan wel zeggen, ja nee, maar ik moet bij de oudste zijn, maar misschien dat een broeder of zuster die je naast je in de gemeente zit, je kan helpen in het corrigeren. De broeders en zusters in Rome zijn een geweldige gemeenschap van gelovigen. En wat een erkenning en bemoediging van de apostel Paulus. Menigmaal heeft hij in zijn schrijven, in zijn brief aan de Romeinen, maar ook in andere brieven, de gelovigen moeten confronteren. Maar weet u, dat deed hij niet eerder, nadat hij hen oprecht had gecomplimenteerd voor datgene wat God in hun leven had gedaan. En dat was geen lege vleierij, geen nietszeggend schouderklopje, geen complimentje om het complimentje. Nee, Paulus was oprecht geïnteresseerd en gericht op de kracht van zijn medegelovigen. Hij had oog voor andermans kracht en gaven, voor datgene wat God in het leven van die ander deed. Hij was niet een criticaster. Nee, hij had een sterk waarnemingsvermogen ontwikkeld voor andermans, voor datgene wat God in andermans leven aan het doen was. En dat sprak hij uit, hij complimenteerde hem daarvoor. En Paulus heeft ons hier een belangrijke les te leren, want wij zijn nogal eens geneigd om te denken, nou zeg het maar niet, want dan gaat hij van naast zijn schoenen lopen. Zeg het maar niet hoor, want dan haalt hij zich nog wat in het hoofd. Zeg het maar niet, zeg het maar niet. Broeders en zusters, er ligt juist een enorme kracht in het oprecht bemoedigen en complimenteren van elkaar. Om woorden te geven aan het genadewerk en de kennis van God in het leven van die ander. Daarbij is het ook een opdracht van Gods wegen. Romeinen 12 vers 10 zegt dat we elkaar in eerbetoon ten voorbeeld horen te zijn. In eerbetoon elkaar ten voorbeeld. Wat is het een bemoediging als iemand zegt, joh, ik zie dat je ernst maakt met de navolging van Christus. Wow, want dat wil ik. Dat wil ik. Joh, ik zie dat je tegen de zonde vecht. Fijn dat dat zichtbaar is, want ik vecht tegen de zonde. En fijn dat dat wordt gezien door een gelovige in mijn omgeving. Joh, ik zie dat je groeit in de genade en de kennis van Christus. O, dank u wel, Heere God. Dat is wat ik wil. Daarvoor ga ik niet naast mijn schoenen lopen. Dat motiveert mij om nog meer ernst te maken met de navolging van Christus. Joh, ik zie hoe jij je beschikbaar stelt ten dienste van het evangelie en de plaatselijke gemeente. En ik dank God daarvoor. Wat een bemoediging. Ja, ik weet het wel. Op de klank af klinkt het niet zo geestelijk om elkaar te prijzen. En misschien dat iemand zegt, ja, maar we moeten toch alleen de Heere God prijzen. Natuurlijk moeten wij op de eerste plaats en boven alles de Heere God prijzen. Maar het prijzen van de Heere staat niet tegenover het prijzen van elkaar, van Gods genadewerk in ons leven. Wat het laatste betreft geeft Paulus een stralend voorbeeld. Maar niet alleen Paulus, ook de Heer Jezus zelf. Als je vertrouwd bent met de brieven van de Heer Jezus aan de zeven gemeenten in Openbaringen 2 en 3. Dan weet je dat bijna in elke brief begint met een erkenning, een onder woorden brengen van de kracht van die plaatselijke gemeente. Van volharding en trouw. En een breken met de zonde. En daarna volgt er ook een kritische noot. Zeker. Behoorlijk. Maar niet eerder nadat er een oprecht compliment is gegeven. Er zijn nogal wat gelovigen die denken dat zij hun naasten kunnen veranderen door kritiek te spuien. Door anderen, zeg maar plomp, met hun fouten en gebreken en zwakheden te confronteren. In de veronderstelling dat ze daardoor wel zullen veranderen. Maar helaas, het tegendeel is dikwijls het geval. Je bereikt geen mensen door hen alleen maar te bekritiseren. En toch zie je dat vaak gebeuren. Ze bekritiseren hun partner. Man die zijn vrouw bekritiseert en andersom. Een vrouw die op haar man zit te fitten. Ze bekritiseren hun kinderen, hun collega's, de werkgever, de gemeente, de oudste. En ze denken wanneer maar ze voldoende kritiek geven, iedereen wel zal veranderen. Maar het haalt niets uit. Je bereikt eerder het tegenovergestelde. Het ontmoedigt, het verlamt, het slaat dood. Een mens reageert veel beter op oprechte waardering en eerbetoon. En wanneer gewezen wordt, ik zie dat God in je leven aan het werk is. Weet je, er is geen man die vindt dat zijn vrouw te veel praat, wanneer ze hem vertelt hoe geweldig hij is. Op elk ander moment praat zij te veel, maar op zo'n moment kan ze blijven praten. Dan is er een en al oor. En wat vind je van deze spreuk? Er is niets wat een luisterend oor meer stimuleert dan een compliment. Er is niets wat een luisterend oor meer stimuleert dan een compliment. Dat is precies wat Paulus doet. Want of het nu om de man-vrouw relatie gaat, of om de oude kindrelatie, of de oudste gemeenterelatie, er is niets wat de harten meer opent dan een oprecht compliment, een onder woorden brengen van Gods genade en kennis in het leven van die ander. Er was eens een vrouw die zich bij de buurt super beklaagde over de erbarmelijke bediening. Ze deed haar beklag bij de buren. Natuurlijk, dat doe je bij de buren. Die komen er ook. Ze deed het in de hoop dat de buren dat zouden doorbrieven aan de eigenaar van de buurtsuper, zodat hij er wat aan zou doen. De volgende keer dat zij in de winkel kwam, was de kruidenier de vriendelijkheid zelf. Hij groette haar, hielp hulvaardig, bedankte haar voor de aankoop, en terwijl hij de deur voor haar open hield en haar een fijne dag wenste, zei hij: mocht u ooit iets nodig hebben na sluitingstijd, bel maar gerust hoor, we staan altijd tot uw dienst. De vrouw was met stomheid geslagen. Thuisgekomen liep ze snel met de buren toe. Dankjewel, ik begrijp dat jullie de boodschap hebben overgebracht, want hij is als een blad aan een boom omgeslagen. Waarop de buren een beetje beschroomd zeiden dat het wat anders was gegaan. In plaats van je klachten over te brengen, hebben we eigenlijk precies het tegenovergestelde gedaan en gezegd dat je nog nooit zo goed georganiseerde en vriendelijke buurtsuper was tegengekomen. Nou, broeders en zusters, dit verhaaltje rammelt aan alle kanten. Het is een leugencompliment van de buren. En van leugencomplimenten moet je je verre houden. En ook moet je je nooit laten gebruiken, hoor goed wat ik zeg, nooit laten gebruiken om andermans klachten en of complimenten of excuses of verontschuldigingen door te brieven. Moet je nooit onder geen omstandigheden doen. Die vrouw had zelf naar de eigenaar van de buurtsuper moeten gaan. Maar met dat we dat gezegd hebben, is het ook een illustratie van de kracht van het compliment. Kijk, wanneer wij de ander alleen maar bekritiseren, dan ontmoedigt dat. In plaats van dat het opbouwt, knak je de ziel van de ander en ontneem je hen veelal de wil om het beter te doen. Wanneer wij daarentegen oog hebben voor wat ze goed doen en hen dat ook laten weten, dan staan ze doorgaans open voor eventuele correctie en groei en ook kritiek in liefde gesproken. Nu zijn er gelovigen die nooit een waarderend woord horen. Er zijn gelovigen die nooit een waarderend woord over een medegelovige uitspreken. Ze hebben zichzelf hoog zitten, maar ze hebben alles behalve een hoge pet op van hun medebroeders en zusters. Elk gesprek over een naaste medegelovige staat in mineur. De kritiek op de ander is niet van de lucht. Ze zijn eigenlijk de enigen die normaal zijn. Ze hebben geen oog voor het prijzenswaardige van God in andermans leven. Dat is een verdrietige stand van zaken. Laten wij toch van de apostel Paulus leren om onze broeders en zusters hoog te achten, uitnemender te achten dan onszelf. En dat komt in uiting in de manier waarop we over elkaar praten en met elkaar praten. Neem Paulus tot je voorbeeld. En voor alle duidelijkheid, dan hebben we het niet over goedkope vleierij, geen leugenachtige complimenten, geen stroopsmeerderij, dat is geen Nederlands woord, maar je begrijpt me. Nee, het gaat hier erom om een oog te ontwikkelen voor de genade en kennis en kracht van de Heer in andermans leven en hen daarop recht voor te prijzen. Paulus had groot respect voor andere christenen. Dat is mijn eerste punt. Tweede punt. Paulus had een sterk bewustzijn van zijn roeping. Vers 15 tot 16. Sterk bewustzijn van zijn roeping. Lees maar mee vers 15. Maar ik heb u ten dele op nogal gedurfde toon geschreven, broeders. Om als u hier, broeders, als om u hieraan te herinneren. Vanwege de genade die mij door God gegeven is. Om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen, door het evangelie van God als een priester te dienen, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Nou, hier heb je iemand die weet wat hij doet. Die weet waar hij mee bezig is. Hij weet waarom hij hier is, wat de opdracht is in zijn leven. Hij zegt dat hij hem op al gedurfde toon geschreven heeft. Waarom? Dan zegt hij, omdat de Heere God me daartoe geroepen heeft. Paulus wist wat de Heere God van hem verwachtte. Hij volgde Gods plan, Gods instructies voor zijn leven. De Heer had hem geroepen om een dienaar van Jezus Christus te zijn voor de heidenen. En dat Griekse woord voor dienaar is het Griekse woord liturgon, waar ons woordje liturgie vandaan komt. En dat wijst op een heilige dienst. Sterker nog, het wijst op de priesterdienst, de dienst in de tempel. Paulus zag zichzelf als een priester en hij zag de evangelieverkondiging als een priesterdienst. De verkondiging van het evangelie, van Gods genade in Christus, was voor Paulus een heilige verantwoordelijkheid. Een goddelijke opdracht, een priesterdienst. En de mensen die door zijn dienst tot geloof kwamen, zag hij als een offer dat hij aan God bracht. Hij zegt in vers 16b, opdat het offer van de heidenen welgevallig zou zijn aan God, geheiligd door de Heilige Geest. Een verloren zondaar tot de Heer Jezus brengen was voor Paulus een hoogste vorm van dienst aan God. Een hoogste vorm van aanbidding. Iemand evangelie verkondigen is een offer waar het vaderhart zich over verheugt. Waar de hemel over juicht. En dat offer had voor Paulus de hoogste prioriteit. De evangelieverkondiging was voor hem van het allergrootste belang. Dat had de hoogste prioriteit. Daartoe had God hem geroepen. En ook voor ons zou dit de hoogste prioriteit moeten hebben. Prioriteiten bepalen ons doen en laten. Prioriteiten bepalen ons onze levensstijl. Wat is je prioriteit? Misschien goed om aan het einde van dit jaar daar eens over na te denken. Wat was afgelopen jaar mijn prioriteit en wat is mijn prioriteit voor het komende jaar? Wat doe je wanneer je baas binnenkomt lopen en een opdracht geeft en zegt, dit heeft de hoogste prioriteit? Wat doe je? Nou, op dat moment leg je al je werk neer en richt je onmiddellijk op die opdracht. Vanaf datzelfde moment bepaalt het je doen en laten op de werkvloer. Het heeft de hoogste prioriteit, zei hij. Wat doe je wanneer je boezemvriend zijn geliefde verliest? Nou, je parkeert al je andere activiteiten. Je gaat naar hem toe om hem te troosten en te ondersteunen. Dat heeft op dat moment voorrang op al het andere. Wat doe je wanneer je tot je over je oren verliefd bent? Nou, het beïnvloedt je doen en laten. Je gedachten gaan naar die ander uit. Je spendeert een hoop tijd met elkaar. Eindeloos kun je met elkaar praten over niets. Maar goed, je praat. Je bent bij elkaar. Want je houdt van elkaar. Je bent verliefd. En die ander wordt prioriteit in je leven. Zelfs je gedachte wordt door die ander beheerst. Prioriteiten bepalen ons denken, onze dromen, ons praten, onze tijdbesteding en geldbesteding. Prioriteiten veranderen onze levensstijl. Wat heeft voor jou de hoogste prioriteit in je leven? Wat heeft op alles voorrang? Maar wanneer jij nou een lijstje zou maken van de dingen waar je de meeste aandacht, tijd, geld, energie in stopt. Hoe zou dat lijstje er dan uitzien? Nou, misschien dat geld verdienen bij jou de hoogste prioriteit heeft. Je denken, je tijd en aandacht wordt daardoor in beslag genomen. Ja, natuurlijk ook de gemeente. Maar uiteindelijk gaat het daarom. Je wil je schaapjes op het drogen, zo snel mogelijk. Misschien is het jouw maatschappelijke carrière. Daar moet eigenlijk alles voor wijken. Ook kun je denken aan uitgaansleven of shoppen. Je bent eigenlijk voortdurend bezig met shoppen, uitgaan, kopen. Kun je denken aan het gefixeerd zijn op het vinden van een partner. Oh, als je maar getrouwd bent. Als je maar getrouwd bent. Dat je hele, alles is daarop gericht. Misschien droom je van beroemd te worden. En heeft je uiterlijk de hoogste prioriteit. Daar ben je eigenlijk voornamelijk mee bezig. Weet je, zou het niet intriest zijn om aan het einde van je leven te moeten constateren dat je voor de verkeerde dingen hebt geleefd. Dat je de verkeerde prioriteiten hebt gesteld. Zou het niet triest zijn om aan het einde van je leven, of tijdens je leven al hoger en hoger op de maatschappelijke ladder te klimmen, om aan het einde van je leven tot de ontdekking te komen dat je de ladder tegen de verkeerde muur hebt staan. Dat je je leven hebt verspeeld. De Heer Jezus heeft zijn volgelingen een duidelijke opdracht gegeven. Hij zei, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is de opdracht die hij ons gegeven heeft. Dit heeft de hoogste prioriteit. Komt dat terug in je gebedsleven? Komt dat terug in je uitgavenpatroon? Komt dat terug in je onderlinge gesprekken? Paulus leefde voor de verkondiging van het evangelie van Gods genade in de Heer Jezus Christus. En toen zijn leven op aarde ten einde kwam, had hij in zijn nalatenschap vele mensen die hij voor Christus had gewonnen. Wat heb jij straks aan het einde van jouw leven in je geestelijk nalatenschap? Zijn er zondaren die door jouw getuigenis tot de Heer Jezus zijn gekomen? Evangelisatie en zending hebben de hoogste prioriteit. Heeft deze kennis enig effect op jouw doen en laten? Beïnvloedt het je levensstijl? Ontzeg je je dingen? Parkeer je andere dingen? Om je aan deze taak te kunnen wijden. Paulus had een sterk bewustzijn van zijn roeping en opdracht. Weet je, we leren de apostel ook beter leren. We leren hem ook beter kennen. Hij had groot respect voor andere christenen. En hij was zich bewust van zijn goddelijke roeping en opdracht. Ten derde, hij leefde in nederige afhankelijkheid van de Heer. Hij leefde in nederige afhankelijkheid van de Heer. Hij zegt in vers 17, lees maar mee, vers 17. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus, in de dingen die God aangaan. Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen. Hoe deed hij dat? In woord en daad, door de kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. Eigenlijk moet je zeggen dat Paulus alle reden had om zichzelf op de borst te slaan. Dat hij reden had om trots te zijn. Hij had door Gods genade een aantal geweldige dingen mogen doen waar hij met recht over had kunnen opgeven. Hij spreekt hier ook over roem. In Christus Jezus. In de dingen die God aangaan. Maar Paulus slaat zichzelf niet op de borst. Hij geeft over zichzelf niet op. Zijn roem is in de Heer Jezus. Jezus die Paulus had verkoren om al die geweldige dingen te doen. Ik heb het allemaal aan hem te danken, zegt hij. Door de kracht van de Heilige Geest heeft God deze dingen in mijn leven kunnen doen. En zoals altijd ziet hij ook nu op toe dat de Heer Jezus alle eer krijgt. Niets voor Paulus, alles voor de Heer. Hij zegt dan ook in vers 18, ik haal het niet in mijn hoofd om over iets anders te spreken of te roemen dan over wat Christus door mij teweeg gebracht heeft. Wat hij zelf tot stand gebracht heeft, is het noemen niet waard. Dat stelt helemaal niets voor. Maar wat Christus door hem tot stand gebracht heeft, daarover jubelt hij. Als eerste noemt hij om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen in woord en daad. Dat wil zeggen om de heidenen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Dat wil zeggen dat ze het evangelie, de roep van het evangelie, om tot de Heer te komen gaan beantwoorden. En hij dankt God voor het manifest worden van de kracht van de Heilige Geest in de prediking, dat mensen onder die prediking de Heer Jezus Christus hebben leren kennen. Ook had hij wonderen mogen doen, vers 19, door de kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de Geest van God. Hij had bovennatuurlijke, miraculeuze werken mogen doen. Tekenen en wonderen hoorden bij de begintijd van de christelijke gemeente. En daarbij waren het de typische kenmerken van het apostolische optreden. Lees de handelingen er maar op na. En ga maar, maak maar eens een systematische studie van wie deden die wonderen nu? Deden alle gemeenteleden, die 3000 en later de 5000, deden die nou allemaal wonderen en tekenen? Maar zou je daar eens een studie van willen maken voor jezelf in de handelingen? Lees de hele handelingen maar even door. En dan ga je iedere keer maar eventjes, maak je notitie van wie het wonder doet. En dan zul je zien dat de regel is dat de apostelen de wonderen doen. Het was een typische apostolische bekrachtiging. Het was een goddelijke bekrachtiging van de apostolische arbeid. Zij deden de wonderen. Verwonder je maar over de hoeveelheid wonderen die de Heere God door de apostel Paulus heeft gedaan vanaf hoofdstuk 14. De buitengewone krachten en wonderen. En niet door dat was niet door toverkracht, maar dat was door de krachten, de dynamische kracht van de Heilige Geest. Hij was zelf maar een gewoon mens. Paulus had geen bijzondere kracht, hij was maar gewoon een man van vlees en bloed. Maar de Heilige Geest bekrachtigde hem in zijn apostolische taak. Ten derde blijkt die bijzondere bekrachtiging ook uit de enorme omvang van zijn arbeidsveld. Hij zegt, zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. Nu de landstreek en de Romeinse provincie Illyrië was gelegen aan de westkust van de Adriatische Zee, dat wat nu Slovenië en Kroatië is. Nou, of Paulus zelf Illyrië bezocht heeft, dat is de vraag. Nergens in de handelingen lezen we dat. Misschien wel. Het woord wat hier gebruikt wordt, wijst erop dat hij, of dat kan wijzen op dat hij tot aan de grens is geweest. Het zou ook kunnen betekenen dat tot in Illyricum is geweest. Met zekerheid is daar niets over te zeggen. Wel weten we dat Titus, de medewerker van Paulus, tot Illyrië behorende gebied van Dalmatie bezocht heeft. Hoe dan ook, broeders en zussen, of hij daar zelf geweest is of niet, hij heeft in praktisch alle grote steden van de toenmalig bekende wereld het evangelie verkondigd en gemeentes gesticht. In een tijd van primitieve vervoers- en communicatiemogelijkheden is dat een indrukwekkende prestatie. Maar Paulus slaat zichzelf daarbij niet op de borst. Hij komt de gemeente niet binnen als een soort van evangelische of kerkelijke hotshot. Integendeel. Hij slaat zich niet op de borst. Hij zegt niet, kijk mij eens goed zijn. Hij vertoonde geen allures, sterallures. Integendeel. Daarvoor had hij te veel zelfkennis. En daarom dat God hem zo kon gebruiken. Hij zegt in 2 Korinthe 4, we hebben dat vanmorgen bij het voorbeeldje van de kinderen gezien, dat hij niet meer is dan een aardevat. Een aardekruik. Maar hij heeft een kostbare schat in zijn binnenste. En dat is het evangelie van Jezus Christus. Maar hij zelf is niet meer dan een modderpot, door ademde stof. Alles wat hij heeft mogen doen, dat deed de Heere God door hem. Maar de Heere God kon hem gebruiken, omdat hij geen hoge dunk had van zichzelf. Omdat hij klein dacht van zichzelf. Niet dacht, oh dat kan ik wel, laat mij maar. Nee, Paulus leefde in nederige, ootmoedige afhankelijkheid van de Heer. Dat is de les die ook wij moeten leren. Willen wij ooit iets kunnen doen wat eeuwigheidswaarde heeft, dan moeten wij dat doen door de kracht van de Heer Jezus die in ons woont. Wij zijn niets. Hij is alles. Onthoud dat goed. Hoe gemakkelijk worden wij niet verleid om op eigen kracht en kunnen te gaan zien. Weet je, wanneer wij op onze eigen kracht zien, gaan we onszelf promoten. Gaan we erkenning zoeken voor wat wij gepresteerd hebben. Voel je je gekwetst van een ander het wel mag doen en jij niet. Het is de Heere God zelf die uit genade in en door ons zijn werk doet. Hoogmoed is een ellendige zonde. Het maakt huwelijken kapot. Het maakt gezinnen kapot. Het maakt plaatselijke gemeenten kapot. En het is iets waar we allemaal in meer of mindere mate mee behept zijn. Mohammed Ali, de wereldberoemde bokser, stond alom bekend om zijn trots en grootspraak. Ik ben de grootste, ik ben de sterkste. Op het hoogtepunt van zijn carrière was hij onderweg in een vliegtuig. En de stewardess verzocht hem vriendelijk: meneer Ali, zou u uw veiligheidsriem willen aandoen? Waarop hij haar spottend aankeek en zei: Superman heeft geen vliegtuig nodig of heeft geen veiligheidsriem nodig. Nee, zei ze, dat is waar. Maar Superman heeft ook geen vliegtuig nodig. Kijk, iedereen haalt zich wel eens wat in zijn hoofd. En dan heb je iemand nodig die je tot de realiteit terugbrengt. En je eraan herinnert wie je werkelijk bent. Door adem te stof haal je niets in je hoofd als oudste van deze gemeente. En haal je helemaal niets in je hoofd als lid van deze gemeente. Haal je niets in je hoofd als spreker, als dienaar van het goddelijk woord. Helemaal niets in je hoofd. Want de Heere God weet je weer neer te halen, tot de realiteit terug te brengen en je te herinneren aan het feit dat je door adem de stof bent. Want alles is van God, onze bekwaamheid is Gods werk. Tijdens een avondsconcert dirigeerde Arthur Toscanini de 9e symfonie van Beethoven. Toen de laatste noot geklonken had, barstte er een ovationeel applaus los. Het publiek ging helemaal uit zijn dak. Mensen klapten, juichten, riepen bravo, stampten met hun voeten op de grond van enthousiasme. De wereldberoemde Toscanini boog, bedankte het publiek, wat geen ophouden wist. Waarna hij het orkest bedankte en liet opstaan om de hulde in ontvangst te nemen. En dat ging maar door en dat ging maar door, totdat de zaal tot stilte was gekomen. Toen draaide de oude dirigent zich om naar het orkest en zei met enige irritatie: heren, heren, waarom was de maestro boos? Wat hadden ze verkeerd gedaan? Maar hij was niet boos. Hij was diep onder de indruk van de muziek van Beethoven, waarop hij met fluisterende stem zei: heren, ik ben niets. Nou, dat was een opmerkelijke uitspraak, omdat hij alom bekend stond om zijn enorme ego. Waarop hij vervolgde: heren, jullie zijn niets. En dat was niet nieuw, dat kregen ze tijdens de repetities iedere keer te horen. Maar zei hij: Beethoven is alles. Nou, daar had hij geen gelijk in. Beethoven is niet alles. Maar de Heere Jezus Christus is dat wel. Paulus zegt: in hem, Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En wij hebben de volheid verkregen in hem. Alles wat we ooit hopen te worden, alles wat wij ooit hopen te doen, kan alleen eeuwigheidswaarde hebben wanneer wij het door de kracht van de Heilige Geest in de naam van Jezus en tot eer van God doen. Hij is alles, jij en ik, wij zijn niets. Wij zouden wat dat betreft in dezelfde gezindheid moeten ontwikkelen als de apostel Paulus, als hij zegt: want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeg gebracht heeft. Paulus wordt gekenmerkt door nederig vertrouwen op de Heer. Alleen wanneer je jezelf verliest en het niet meer om jou gaat, ga je vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Dat is een van de kenmerken van de wedergeboorte. Het gaat niet meer om jou. Het gaat niet meer om jou. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Paulus had groot respect voor zijn medegelovigen. Hij was zich bewust van zijn goddelijke roeping en opdracht. En hij vertrouwde in alle ootmoed op Gods kracht. Ten vierde en tot slot. En daarmee sluiten we af. Hij was een toegewijde zendingspionier. En ik ga hier een opdracht doen. Een opdracht aan jullie om na te denken of God je roept voor de evangelieverkondiging en de zending. Lees maar mee vers 20. En evenzo stel ik er mijn eer in om het evangelie daar te verkondigen waar 1 Christus nog niet genoemd was. Om niet op het fundament van een ander te bouwen. Paulus was een fundamentenexpert. Hij was een fundamentenlegger. Tegen de tijd dat er met de bovenbouw begonnen moest worden, was Paulus alweer elders aan de slag. De Heere God had deze apostel geroepen om de fundamenten te leggen. En dat is wat hij deed in bijna elke stad waar hij kwam. Het was evenwel geen roeping waar veel eer aan te beleven viel. Degenen die in de bouw werkzaam zijn, weten dat het leggen van een fundament niet de meest eervolle bezigheid is. Hij kon daar geen eigen waarde aan ontlenen. Op het moment dat je eigen waarde ontleent aan je werk voor de Heere God, moet je misschien dat werk maar even niet doen. Want je kunt nooit eigen waarde ontlenen aan iets wat je doet. Je ontleent je eigen waarde aan wie je bent, je positie in Christus, de nieuwe staat die je in hem vervult. En als je eigen waarde ontleent aan je apostelschap, zoals bij de apostel Paulus, of aan je oudsteschap, of als spreker, dan gaat het iedere keer om jou, want jouw eigen waarde staat op het spel. En dan word je een probleem. Dat gaat moeite geven. Je ontleent niet je eigen waarde aan wat je doet, maar aan wie je bent in Christus. Daar begint het. Maar nogmaals, degene die een fundament legt, weet je wat hij doet? Die komt op een bouwplaats. Niks te zien nog. Begint te graven en te graven. In het Midden-Oosten. Ben je ooit in Israël geweest? Stenen, 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 stenen. Om gek van te worden, overal stenen. En dan kun je ergens een fundament gaan leggen. En op het moment dat je het fundament legt, ga jij weg, komt er een ander die in met de eerst rijdt. Begint te groeien en te bloeien, prachtig huis verrijst. Mooi zeg. En een ander krijgt de eer, maar Paulus. Paulus niet. Was een fundament te leggen. Die was alweer ergens anders aan het werk. Kijk, Paulus was er niet op uit om personen te glanzen. En als je in de gemeente van de Heer Jezus erop uit bent om carrière te maken, om persoonlijk te glanzen, dan ben je een probleem. Dat gaat moeite geven. Hij was erop uit, Paulus, om zijn heiland en koning te gehoorzamen en hem in de schijnwerpers te zetten. Hij zegt in 1 Korinthe 3, overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Even daarvoor heeft hij het beeld van een landbouwer gebruikt en heeft gezegd, ik heb geplant, Apollos heeft begoten. Maar God heeft het laten groeien. God gaf de wasdom. Dat was de groeiende vrucht waar Paulus om te doen was. Hij had er alles voor over om mensen tot de Here te zien komen. Om hen te zien groeien in de genade en de kennis van God. Zoals hij in de Romeinenbrief al zo vaak gedaan heeft, citeert hij het Oude Testament om zijn woorden te onderbouwen. Het is een citaat uit Jesaja 52, vers 21. Maar zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien. Zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Zelfs Jesaja, die 700, 750 voor Christus leefde, voorzegt dat er mensen uitgezonden zullen worden naar moeilijke, ontoegankelijke gebieden waar nog nooit een gelovige geweest is, waar de naam van het evangelie, Heer Jezus Christus, nog niet geklonken heeft. Er was iemand nodig om naar die plaats toe te gaan, een pionier, om deze braakliggende velden te doorploegen met het evangelie, om het uiteindelijk vermoeiende graaf en meetwerk te doen om een gemeente te funderen. Hoe? Door vriendschappen, relaties en vertrouwen te winnen. Door het evangelie te verkondigen, door mensen uit te nodigen om Christus te aanvaarden, door nazorg en onderwijs, door een plaatselijke gemeente te organiseren, een oudste aan te stellen en door dan zijn biezen snel te pakken en in de volgende plaats hetzelfde te doen. Paulus was een fundamentenlegger. Hij bouwde niet op andermans fundament. Let goed op, niet dat dat fout zou zijn. Vaak wordt die tekst gebruikt om te zeggen dat dat fout is. Nee, dat staat er niet. Paulus zegt, ik voor mij doe dat niet. Hij had de opdracht om uit te gaan naar die gebieden waar het evangelie nog niet geklonken had. En die opdracht ligt er nog steeds. Er zijn vele plaatsen in deze wereld waar de naam van onze Heer Jezus nog niet geklonken heeft. Waar het evangelie nog niet in de stammentaal geklonken heeft. En er zijn jonge mannen en vrouwen, ouderen en mannen, ook, ik zeg automatisch bijna jongeren. Maar ook ouderen zijn nodig die daar naartoe gaan, die het fundament van het evangelie willen leggen. Zeker, het is verre van gemakkelijk en er is geen eer mee te behalen. Je begint op een plek totdat er een klein beginnetje is gemaakt en je begint ergens anders opnieuw. En ook daar ga je naar dat kleine begin weer weg. Terwijl je opvolgers alle eer krijgen en het werk zien groeien en floreren. Maar iemand zal het moeten doen. Iemand zal moeten gaan. Iemand moet het fundament gaan leggen. De opdracht van de Heer Jezus is van het allergrootste belang. Wie wil er gaan? Is er hier een man, een vrouw die zegt, ik wil gaan? Is er onder jullie iemand die een fundamentenbouwer wil worden? Die bereid is om naar die gebieden te gaan waar de naam van de Heer Jezus nog niet geklonken heeft. Om te gaan ploegen, planten en begieten en het fundament te leggen. Heb jij overwogen dat de Heer jou wil gebruiken voor deze dienst? Hoor naar zijn roepstem. Zou jij tegen hem willen zeggen dat je bereid bent om te gaan als dat zijn plan is voor jouw leven? Weet u, dat is de uitdaging van het leven van de apostel Paulus. We hebben vandaag de schrijver van de Romeinen ontmoet. Zijn leven is voor ons een geweldige bemoediging en een geweldig voorbeeld tot navolging. Ik zou willen afsluiten met drie vragen. Ik wil je drie vragen meegeven. 1. Wat ga je concreet doen om je waardering, je respect voor je medegelovigen kenbaar te maken? Misschien dat je tijdens de prediking hebt gedacht aan iemand die je wel bekritiseerd hebt, maar je hebt hem of haar nog nooit een welgemeend compliment gegeven. Je hebt geen oog gehad voor Gods genadewerk in zijn of haar leven. Zou jij niet in de voetsporen van Paulus willen treden en de ander willen opzoeken? Neem het initiatief. Breng het onder woorden. Alles wat jij van de Heere God in zijn of haar leven ziet. Heb je dat wel eens tegen je man gezegd, lieve man? Ik zie dat je ernst maakt met de navolging van Christus. Wil je hem zien groeien? Moet je dat doen? En heb je het wel eens tegen je vrouw gezegd? Lieve vrouw, ik zie dat je ernst maakt met de navolging van de Heer Jezus. Zeg je het wel eens tegen een van de oudsten? Zeg je het wel eens tegen elkaar? Nee, zou je het willen voornemen? We willen toch een Bijbelse gemeente zijn? Je wilt toch een Bijbelse man en vrouw zijn? Een man en vrouw naar Gods hart? Vraag 2. Met wie ga jij deze week het evangelie delen? Dat heeft de hoogste prioriteit. Is het iemand in je eigen gezin of familie, je buurt? Is het iemand op de werk? Of bij de sportclub? Of school? Is het iemand waar je voor bidt? Misschien dat deze tijd, dit seizoen, dit laatste seizoen, wanneer we zo naar het geboortefeest toe leven, wel het moment om mensen te wijzen op het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Zou jij hem in liefde van de Heer Jezus willen vertellen? En tot slot, ben jij bereid om je leven onvoorwaardelijk in Gods handen te leggen en in zijn dienst te investeren? Ben je bereid om, als God je roept, een zendingspionier te worden? waar de Heer je ook roept, ben je bereid om te gaan? Zou je dat nu in een stil en persoonlijk gebed tegen hem willen zeggen? Laten we samen in stilte bidden. Dat is een moment van stilte waarin je mag uitspreken voor het aangezicht van God wat je concreet gaat doen om die broeder of zuster, misschien is het je eigen man of vrouw wel, oprecht te complimenteren voor Gods genadewerk in zijn of haar leven. Misschien moet je wel zeggen, sorry, ik heb daar geen oog voor gehad. Ik heb maar op je zitten te fitten. Ik heb wel kritiek geleverd. Maar het andere heb ik nooit gedaan. Terwijl de Heer Jezus en ook de apostel Paulus ons daar zelf in is voorgegaan. En met wie ga je van de week het evangelie delen? Misschien moet je wel aan iemand denken.